De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgenavond zal er manslidmatenvergadering gehouden worden. Deze avond begint om 19:30 in de kerkzaal. Woensdag zal er een biddag voor gewas en arbeid gehouden worden en de diensten beginnen om 10:00 en 19:00. En volgende week zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de noodhulp aan de Oekraïne via de stichting Kom Over en Help. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 5, en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 5, vers 1. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u, uit hemels koren mijn stem te horen. En het zevende vers, maar mij ontmoet uw mededogen. 1 en 7 van Psalm 5. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het zevende vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De drift te veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in dienst staat, o Vader, zo gij ons verlaat. En daarna volgt de schriftlezing. Die is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben het zevende vers uit de berijming van het gebed des Heren en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste deze van de macht der lucht van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in Psalm 27. Psalm 27. Vorige week bij de voorbereiding hebben wij stilgestaan bij de versen 5, 4 en 5. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Nu wil ik met u vers 10 gaan lezen, maar ik lees ook de versen 7, 8 en 9 die daar een beetje bij horen. Dus Psalm 27, vers 10, en ik begin bij vers 7. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Wij gaan samen de Heere bidden in ons gemeenschappelijk gebed over om een zegen over deze dienst. De voorbeden heb ik naar deze middag uitgesteld in verband met de veelheid van voorbeden die er gedaan moeten worden. Laten we samen bidden. Groot en heilig God, we zijn hier als gemeente samen vergaderd in dit kerkgebouw. In de weg van uw voorzienigheid hebt u ons deze dag geschonken en alles getuigd in de natuur van uw trouw, van uw genade. Alles mag weer gaan bloeien en gaan groeien. De zon mag schijnen, die dingen waar een mens zo'n behoefte aan heeft. Nu de dagen weer langer worden, nu het weer naar de lente toe gaat, nu de winter voorbij is. En we danken u, Heere, dat dat zo mag zijn, het getuig van uw trouw, dat zomer en winter niet zullen ophouden tot aan het laatste der dagen. En Heere, nu zijn we hier ook bijeen om in geestelijk opzicht met elkaar die dingen te overdenken. Alles getuigt ook in de schriften en in onze kerkdienst van uw trouw en van uw genade. Want als u in het recht was gaan treden, Heere, en onze ongerechtigheden was gaan gadeslaan, dan hadden we er niet meer geweest. Dan had de zon niet meer geschenen. Dan was er geen kerk meer geweest, dan was er geen Bijbel meer geweest, dan waren wij er niet meer. Maar hier mag alles getuigen van uw genade, dat er bij u vergeving is. En dat mag hier in het woord worden verkondigd. dat hoewel wij van nature dood zijn door zonden en misdaden, hoewel wij de wil des vleeses en der gedachten doen en daar zelfs in wandelen, mocht Paulus spreken van een God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief heeft gehad. En dat mag ook het sacrament van getuigen, Heere, dat eer u de zonde ongestraft liet blijven, u ze aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt gestraft. En nu we zo samen vergaderd zijn en u in ons gemeenschappelijk gebed tot u spreken, Heere, dan kunnen de gedachten zo vermenigvuldigen. Ze kunnen ook zo divers zijn, alle gedachten rondom het avondmaal. En zullen er zijn geweest die de kerk zijn binnengekomen en die ineens werden herinnerd aan het feit dat er avondmaal is en daar geen enkel moment bij hebben stilgestaan in de afgelopen week. Aan wie dat totaal voorbij is gegaan, die zich ook niet hebben voorbereid en zich niet hebben beproefd. Heer, u weet wie het zijn. En wilt u ze dan ook in het hart grijpen? Wilt u ze tot stilstand brengen? Tot waarachtige bekering brengen? Want als we zo met de geestelijke dingen omgaan, als we niets kennen van de droefheid naar u, niets weten van de honger en de dorst naar u en naar uw gerechtigheid, als we niet zoeken naar u, als we niet verlangen naar u, dan kunnen we niet alleen geen avondmaal vieren, maar dan kunnen we ook zeker niet sterven. Dan leven we zo ontzaggelijk gevaarlijk. O Heere, grijp ze in het hart, jongeren en ouderen, die zo oppervlakkig leven voor het hier en nu, en voor wie de kerkgang niet meer is dan wat godsdienst. U kent ze ook, Heere, die wel met deze dingen zijn bezig geweest, maar voor wie het in het hart zo donker is geweest en gebleven, die wel beseffen dat er wat veranderen moet, die beseffen dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheid, maar die maar niet verder kunnen komen en bij wie het maar niet verandert. Heere, wilt u geven dat als zij getuigen zijn ook van niet alleen de woordbediening, maar ook de sacramentsbediening, dat ze onderwezen mogen worden en dat er licht mag opgaan in hun hart en Heere, waar nu de verlossing en de genade te vinden is. En wilt u zo door uw woord en geest ook hen leiden die nog als een blinde tasten aan de wand. Heer, er zijn er ook die geen vreemdeling zijn aan het leven der genade, hoewel ze het er zelf niet voor kunnen houden. Die van verre staande, die als door de nevelen heen zien. Die zo'n sterke begeerte hebben gekregen. Eén ding heb ik van de Heere begeerde, dat zal ik zoeken. Maar voor wie de Heere Jezus Christus nog zo verborgen blijft, die wel hun zonden gewaar worden, maar het misschien nog zoeken in eigen gerechtigheden, die nog zo aan het werk zijn om zich op te knappen en om alles te betalen wat ze schuldig zijn. Heere, geef ook dat zij worden afgebroken in dat werk, opdat ze mogen leren rusten op die enige vaste rots des behouds. U kent ook hen, Heere, die geen vreemdeling zijn van die rots, die in het verleden uw vriendelijk aangezicht hebben mogen aanschouwen, dat vrolijkheid en licht heeft verspreid, maar voor wie het alles zo is verachterd en stil geworden. De gemeenschap met u is alweer zo lang geleden en ze zo zullen kwijnen in het verdriet, in het gemis om u. Heere, geef dat ook zij mogen worden geleid. Geef dat zij met doorboorde oren mogen horen. En dat ze de vinger mogen leren leggen bij die onwankelbare beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat ze het leven buiten zichzelf mogen zoeken. Hoewel er zoveel soorten aan bezwaren kunnen zijn. De wereld die aan hen trekt. Het geloof dat zo ingezonken kan zijn. De zonde waarin ze gevallen zijn. De schuld die zo drukken kan. Wat een bezwaren kunnen er zijn, Heere. Juist ook onder hen die geen vreemdeling zijn van uw genade, maar die zich eruit hebben gezondigd. Heere, wilt u trekken, wilt u woorden spreken, die dwars door alles heen breken. En schoon ik dan arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Heere, er zullen er ook zijn voor wie in de afgelopen week het een doorwaterde hof was, dat het water des levens rijk mocht stromen en dat ze in de schriften de Christus mochten vinden, die in de gemeenschap met hem mochten leven en die zo hebben uitgezien naar deze bediening, nu na 2 jaren eindelijk weer dat sacrament er mag zijn. Heere, zou u ook hen die zegen willen schenken die ze in de binnenkamer hebben mogen beleven, en dat ze hier ook mogen proeven en smaken hoe goed dat u bent voor slechte mensen. En Heere, laat zo alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wilt u alle dingen die spanning kunnen veroorzaken wegnemen? Juist als het weer zo lang geleden is, niet alleen voor de avondmaalgangers, voor de kerkenraad, maar ook voor de dienaar, wilt u, Heere, geven dat al die dingen mogen wegvallen. Ook als er weer een nieuwe gemeente is, een nieuwe herder en leraar, die ook in dit opzicht nog wat onbekend zijn voor elkaar, Heere, geef dat we toch mogen bemerken dat u in ons midden bent. En dat u alle bezwaren en alle belemmeringen en alle spanningen wegneemt. En dat we niemand zullen zien dan die grote gastheer alleen. Die toch spreekt ook vanuit het avondmaal. Dit deed ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, als dat leeft, dat dat ons recht is, dat onze verdienste is. En we mogen dan zien op dat gebroken brood en op die vergoten wijn, op dat lichaam dat verbroken is, op dat bloed dat vergoten is, dan is er wel veel ongerechtigheid. Dan is er een stroom van ongerechtigheden, maar dan is de gerechtigheid van Christus alleen en altijd groter. En schenk ons daar een geloofsoog voor, Heere. Dat we op niets en niemand anders mogen rusten dan op de Christus der belofte. Dat we daar de vinger mogen bijleggen, ja, dat we daar het hoofd op mogen laten rusten. Niet alleen het hoofd op het blok. Niet alleen buigen onder uw recht. Maar ook het hoofd neerleggen op uw beloften. Die toch waarachtig en betrouwbaar zijn. U die gezegd hebt, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, zo wacht het op u. En we bidden u, wilt u zelf in de prediking en ook in de bediening de wachter zijn bij uw tafel en bij uw woord. En de bediening van uw geest schenken, opdat de toepassing recht mag geschieden. Als wij het zelf moeten doen, Heere, dan zouden we de toepassing maar verkeerd leggen. Maar wilt u het doen, omdat we ons niet vergissen. Opdat we niet onszelf een oordeel zullen eten en drinken. Maar opdat we onszelf ook geen oordeel zullen afblijven. Heere, u weet hoe het ligt. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Doorgrond ons dan en ken ons. Zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. En laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Tot heil van zondaren. We bidden u dit uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 27, de versen 5 en 6. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En het zesde, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Het vijfde en zesde vers van Psalm 27. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat is het tweede vers van Psalm 130, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, we gaan opnieuw luisteren naar David, naar dit geloofslied uit Psalm 27. Vorige week hebben wij daar al een begin mee gemaakt bij de voorbereiding door te luisteren naar zijn belijdenis. Die begon in vers 5, waar David beleed dat als het gaat om de zaligheid alles bij God vandaan komt. Hij versteekt mij in zijn hut. Hij verbergt mij. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Alles komt bij God vandaan. Het is eenzijdige, soevereine genade alleen. En vandaar dat hij dan zegt in vers 4, en dan heb ik nou één ding begeerd, en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Om te onderwezen worden in de liefelijkheid. Dat wil zeggen in de dienst der verzoening. In de offers die daar gebracht worden. Die enerzijds getuigen van Gods heiligheid, van Gods rechtvaardigheid. De ziel die zondigt zal sterven. Onze God is een verterend vuur. Maar tegelijkertijd daarin ook zijn barmhartigheid toont. Als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Die liefelijkheid te aanschouwen. Wel, dat is het eerste gedeelte van die psalm, de versen 1 tot en met 6. Een geloofslied. Maar vanaf vers 7 dan zien we dat dat omslaat in een gebed. Wordt het een gebedslied. Gaat deze dichter de Heere smeken om zijn genade. Niet omdat die eerste 6 versen te snel gesproken zijn, maar omdat hij des te meer beseft dat hij zo afhankelijk is van Gods genade alleen. En dan doet hij die belijdenis die we gelezen hebben in vers 10. Aan de ene kant een constatering dat hij van alles en iedereen verlaten is. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen, zo zegt hij dan. En daar hebben we twee gedachten bij te overdenken. De eerste gedachte is dat is allereerst een hopeloze constatering. Hij constateert, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Dat zou een mens hopeloos kunnen maken. Maar een hoopvolle verwachting. Maar de Heere zal mij aannemen. Dus enerzijds getuigt dat tiende vers van een hopeloze constatering en ten tweede een hoopvolle verwachting. Wat bedoelt David daar dan mee? Als hij in dat tiende vers zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Wel, we kunnen denken aan twee dingen. We zouden kunnen denken dat David hier bedoelt aan die periode dat hij op de vlucht was voor koning Saul en dat hij zelf met zijn mannen een schuilplaats zocht in de spelonk Adullam. Maar dan lezen we dat David zijn vader en zijn moeder, 1 Samuel 22, dat hij zijn vader en zijn moeder bij de koning van Moab heeft gebracht. En dat hij aan die koning van Moab vroeg of dat hij wilde zorgen voor zijn vader en moeder. Het zou ook kunnen zijn dat David hier wijst op het feit dat zijn vader en moeder inmiddels zijn gestorven. Dat zij hem in die zin hebben verlaten. Maar wat de Bijbel ons hier vooral mee wil leren, omdat het natuurlijk een geestelijk leerdicht is voor de opperzangmeestergedicht. Wat de schrift ons vooral wil leren is dat dit een symbool is voor het wegvallen van alles wat ons veiligheid en geborgenheid wilde geven. Hier wordt dat dus omschreven bij het ouderlijke huis, als dat wegvalt. Degene die dat ook in de afgelopen week hebben moeten ervaren en het graf hebben gestaan van een moeder. Of langere tijd geleden ouders zijn verloren, die weten wat dat betekent. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. De geborgenheid, de veiligheid, het stuk levensgeschiedenis dat wegvalt, dat niet meer terugkomt. Maar we zouden ook kunnen denken aan Psalm 25, waar David vanuit een stuk eenzaamheid spreekt. Ik ben eenzaam en ellendig. Alles wat ons alleen doet zijn, wat ons het gevoel van eenzaamheid schenkt, geeft, dat wordt hier dan mee gesymboliseerd. En als David dan die constatering doet, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, dan gaat hij verder spreken. En dan gebruikt hij een voegwoord, misschien heel anders dan we zouden verwachten. Hij zegt, een tegenstellend voegwoord gebruikt hij. Maar, terwijl wij eigenlijk zouden kunnen verwachten dat hij een redengevend voegwoord gebruikt. Dus, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Ik ben eenzaam en ellendig, dus ik sta er alleen voor. Dus niemand zorgt meer voor mij. Dus het heeft geen zin meer. Neem mijn ziel maar weg, zo bad Elia ooit eens tegen de Heer. Het heeft geen zin meer. Als alles en iedereen wegvalt, als iedereen tegen mij is, dan hoeft het niet meer. Die levensmoeheid die vooral vandaag de dag zoveel mensen, zeker ook aan het einde van het leven, kennen. Hopeloos. En dat zou toch te begrijpen zijn, gemeente. Als dat woordje dus er zou staan. Als alles wegvalt. Hè, dat is gewoon in het dagelijkse leven zo. Als er allerlei dingen je ontnomen worden. Allerlei dingen waar je je rust en je veiligheid aan ontleende. Als er een dokter tegen je zegt. Ik kan niks meer voor u doen. Er zijn geen medicijnen meer. Er zijn geen behandelingen meer mogelijk. Dan zeggen wij dus. Dus is alles weg. Dus is alles verloren. Dan leggen we het hoofd in de schoot. Dan worden we moedeloos. Hoe moet het nu? Dan zie je geen doorgang meer. Dan wordt alles donker en bestreden. En in het geestelijke gemeente is dat niet anders. Er zijn er wel kerkgangers, maar er zijn er nog maar al te veel voor wie de Heer eigenlijk een grote onbekende is. Die wel horen spreken over God. En die wel lezen in de Bijbel. En die natuurlijk wel op gezette tijden hun gebeden doen, maar ze horen niks. Ze voelen niks. Ze ervaren niks. En in tegendeel, daar zijn tegenover allerlei zonden. Ze leven voor het hier en nu. En er zijn er maar al te veel die denken, God vergeet mij. En God is er niet voor mij. Die helemaal geen beleving hebben bij de dingen waar het in de Bijbel en in de kerk over gaat. Het is alleen een stuk godsdienst. Dat het geestelijk zo donker en zo stil is. Dat de God van de Bijbel een grote, zwijgende, onbekende is. En dat je dan denkt, nou laat maar zitten ook. Hoeveel mensen hebben op zo'n manier de kerk al niet de rug toegekeerd? En de Heere de rug toegekeerd? Waar is God? Is God er wel? Maar het kan ook in het leven van Gods kinderen voorkomen. Dat je je van alles en iedereen zo verlaten kan voelen. Rijke tijden gekend. Tijden dat het aangezicht van de verzoende God vrolijkheid en licht verspreidde. Tijden dat de gemeenschap met Christus beleefd is. Tijden dat je mocht proeven en smaken hoe goed dat God is. Maar waar is die tijd gebleven? Wat kan dat allemaal weer inzakken? Wat kan het allemaal onder het stof liggen? Wat kun je in het duister gaan? Omdat je geen geloof hebt. Omdat je niet zo'n ijver in je voelt om God te dienen zoals Hij waard is. Omdat er overblijvende zonden en zwakheden zijn. Omdat de wereld aan je trekt. Omdat je misschien wel in een grote zonde bent gevallen. En dat alles wat je beleefde, rijke tijden, het is weg. De beleving van genade. De vrede met God in je hart. De blijdschap in God. Het heeft je allemaal verlaten. Het is allemaal weg. En dan zijn we geneigd om dan te zeggen dus. Een bange vrees kan dan je hart overspoelen. Heb ik het mezelf niet aangepraat? Ben ik niet zelf begonnen? Heb ik mezelf niet bedrogen? Was het maar niet een emotie toen? Ben ik niet maar een schijnchristen? Want als je al die dingen zo bij elkaar optelt, wat ook in het avondmaalsformulier staat, geen volkomen geloof. Niet zo'n ijver die je moet hebben om God te dienen als Hij waard is. En daartegenover die overblijvende zonden en zwakheden, die boze lusten des vleeses, die zonde die je in de greep kan hebben, die je als pek aan je kan kleven. En dan is het geen wonder dat een mens dan moedeloos wordt en dat hij dat woordje dus gebruikt. Dus dan is er voor mij geen avondmaal. Dan blijf ik maar zitten. Want als ik naar mezelf kijk en als ik in mijzelf zie, dan ontbreekt mij alles. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Mijn geestelijk leven, waar is het gebleven? En zo wordt het toch wel eens beleefd, gemeente, meer dan eens. Juist ook rondom het avondmaal. Dat is toch vaak wel opvallend dat juist in een week van voorbereidingen die verzoekingen zo ernstig kunnen zijn. Die aanvallen van de vorst der duisternis zo heftig kunnen zijn. Dat hij heen en weer slingert. Als de tarwe zift, zoals de Heer Jezus dat noemt. En dat je dus een negatieve conclusie moet trekken. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Hier dus gesymboliseerd bij dat ouderlijke huis. En dat je moet zeggen dus. Het is alles verloren. Het is alles kwijt. Zijn er die dat herkennen? Die zo arm en ellendig in hun bank zitten. En die vrezen dat ze er buiten staan. Dat ze zich er buiten gezondigd hebben. Die zich herkennen bijvoorbeeld in een van die oude prachtige gedichten van Johannes Groenewegen. O Heere, goede tieren, Heere, hier ligt een wormke voor u neer. In al zijn nood en zielsellende. Wil toch uw hand tot zo een wenden. Ik stort voor u, o Heere, mijn klacht. Ik heb geen licht en ik heb geen kracht. Ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar dan zegt David geen redengevend voegwoord dus. Maar hij zegt bij dat tegenstellende voegwoord. Maar de Heere zal mij aannemen. En daarin spreekt hij dus een hoopvolle verwachting uit. Maar de Heere zal mij aannemen. En ik weet, gemeente, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat op heel oppervlakkige gronden zeggen. Maar. Dat doen ze in het gewone dagelijkse leven. Dat als er een ziekte komt, of als er rouw komt, dat mensen dan al te snel zeggen, joh, kop op. Je moet de moed niet laten zakken. En die op hele oppervlakkige gronden elkaar proberen een beetje hard onder de riem te steken. Terwijl ze eigenlijk daar helemaal geen reden voor hebben. En dat gebeurt ook in het geestelijke. Dat mensen zeggen, ja, maar je moet wel vertrouwen hebben. En je moet wel geloof hebben. En als ze het een beetje vroom zeggen, zeggen je moet wel een beetje vertrouwen hebben. Terwijl er helemaal geen grond voor is. Maar zo spreekt David natuurlijk niet. Niet uit een oppervlakkige, wat optimistische levenshouding. Houd de moed erin. Hoe kon David dat zeggen? Maar de Heere zal mij aannemen. Welke grond had hij daarvoor? Nou, David had leren luisteren. Hij had leren luisteren naar de stem van God. Zoals we dat bijvoorbeeld hebben gelezen in Efeze 2. Waar Paulus beschrijft wie de mens van nature is. Dat wij allen eertijds in de begeerlijkheden des vleeses hebben gewandeld, doende de wil des vleeses en der gedachten. Maar dan zegt hij in vers 3 en 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad. Dan gaat er ook weer dat scharnier werken. Enerzijds de constatering, dood door misdaden en door zonden, doende de wil des vleeses en der gedachten. Een hopeloze toestand als je het van de mens uit bekijkt. Maar God. Of zoals Psalm 65 het zegt. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. David had dat gehoord in het spreken van God. En de Heer had hem het geloof gegeven om die woorden als een pleitgrond te gebruiken. En als een rustgrond waar hij op kon leunen en op kon steunen. Maar God. Die tegenstelling die je door heel de schrift eigenlijk tegenkomt. Die we ook in het avondmaalsformulier lezen. Hoewel ik midden in de dood lig. Hoewel mijn hart bezwaard is en verslagen door al die zonden. Door het gebrek aan geloof. Door het gebrek aan ijver. Hoewel ik word aangevochten. Hoewel ik mij in geestelijk opzicht soms zo ellendig en arm voel. Nochtans. Desniettegenstaande. Zo zegt het formulier. Als deze dingen mij van harte leed zijn. En als ik tegen het ongeloof begeer te strijden. En als ik dat vlees begeer te kruisigen. De mensen die zo gezind zijn. Die begeerte kennen. Zo hebben we vorige week gehoord. Die net als Petrus kunnen zeggen. Heere, kijk maar in mijn hart. U weet alle dingen. U ziet al die zonden. U ziet al die gebreken. En u zou mij nou recht voorbij kunnen gaan. Maar er is toch bij u vergeving. Maar de Heere zal mij aannemen. Dat is de oefening, gemeente, van het geloof. Waar alle hoop mij gans ontviel en waar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dat nochtans, dat het scharnier is in het geloof. Waar alles de andere kant op draait. Als je alleen maar naar jezelf kijkt en als je alleen maar in jezelf ziet, dan blijft er alleen maar twijfel over. En onrust. En aanvechting. En dan wordt het onmogelijk. Wie kan dan zalig worden? Wie kan dan avondmaal vieren? Maar God, zo zegt het geloof. God die rijk is in barmhartigheden. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Daar rust het geloof op. Op dat nochtans. En dat vond ik ook van de week bij professor Wisse in een van zijn mooie boekjes over het avondmaal. Hij zegt het is een gewichtig en een zalig nochtans. Nochtans, want hoe groot mijn ellende ook is, In Christus is nog meer kracht tot behoudenis. Tegenover mijn ongerechtigheid staat de gerechtigheid van Christus. En daar rust de ziel op. De godvruchtige en gelovige avondmaalganger, zo zegt professor Wisse, die rust op de Christus der belofte. Die legt zijn hoofd niet alleen neer op het blok. En die zegt niet alleen maar: Heer, als u in het recht zou treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Dat is ook een geloofsoefening. Als je een mishaag aan jezelf krijgt, dat is genadebediening, ook al voelt dat wellicht niet zo, maar het is genadebediening. Maar willen we getroost avondmaal mogen en kunnen vieren, gemeente, dan is er ook dat andere. Dat gelovig nochtans. Maar de Heere zal mij aannemen. Dat rust op zijn woord. En op zijn woord alleen. Dat is de oefening van de avondmaalganger. Zoals Wisse dat ook zegt. We mogen die twee nooit scheiden, zo zegt hij. De walging die gepaard gaat met dit nochtans. En dat nochtans, zo zegt hij, dat is de eigenlijke kern van de zaak. Alles is waar en alles zij waar. Dat mishagen, die walging enzovoorts. Maar het komt aan op de geloofsoefening in dat nochtans. Maar de Heere zal mij aannemen. De ellende en de walging en het mishagen aan jezelf en de zonde en het gebrek aan geloof enzovoorts, dat mag geen verhindering zijn. De godvruchtige avondmaalganger, die leert het David nastamelen. Nochtans. Geen verdiensten, geen waardigheid in mijzelf. Geen rechten in mijzelf. Er is niets dat ik kan meenemen. Dan alleen maar zonde en schuld. Maar ik zie op die tegenstelling. Maar God. Maar bij u is vergeving. Maar de Heere zal mij aannemen. Wie deze dingen mag kennen, gemeente, wie geen vreemdeling is van deze oefening, die wordt door de Heere genodigd. Niet om daar aan de tafel te belijden, te bekennen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Als u daarnaar op zoek bent geweest in de afgelopen week, dan hebt u op de verkeerde plaats gezocht. Als u op zoek bent geweest naar nog meer gruwelen en nog meer zonden, dan hebt u in het hart ongetwijfeld zaken aangetroffen. Maar ik kom dan ook belijden dat ik midden in de dood lig. En verder kom ik niet. In mijzelf kom ik nooit verder dan midden in de dood liggen. En zijn er de bezwaren? En is er de verslagenheid van mijn hart? Maar dan is het dat toevluchtnemend geloof. Dat ik het leven buiten mijzelf zoek. In de gerechtigheid van Christus. En al weet ik er misschien nog maar heel weinig van. En al heb ik er de verzekerdheid misschien nog niet van. Maar het avondmaal is niet alleen voor de verzekerde gelovigen. Misschien wel in tegendeel. Het is juist voor die bezwaarden, juist voor die aangevochtenen, juist voor die mensen die zo moeten klagen over zichzelf. Maar wie er hard toch uitgaat naar die leidende en betalende borg. Die gedenken willen, niet aan wat zij beleefd hebben allereerst, al gaat het er niet buitenom. Maar die gedenken willen wat hij heeft gedaan. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat blijft over in de godvruchtige beoefening van het sacrament. Een gemeente, als we hier vreemdeling van zijn. Als we niets weten van de dingen die ik zojuist maar kort even heb genoemd. Als de beleving van dat tiende vers ons vreemd is. Als we dat mishagen aan onszelf niet kennen. Of als het daarbij gebleven is, dat kan ook. Dat je je wel iets beseft van je zondigheid. En dat je beseft van het moet anders. Maar het avondmaal is er niet voor, gemeente, om dan voor het eerst die keuze te maken om dan tot de Heer Jezus te vluchten. Het avondmaal is iets om te belijden wat we in de binnenkamer, in de week van voorbereiding of in de afgelopen tijd al hebben beleefd. Ik kom niet aan het avondmaal om dan voor het eerst een keuze te doen. Om me voor het eerst de toevlucht te nemen. Het is een belijdenis van wat eerder beleefd is. Maar als we deze dingen niet kennen, dan is er niet alleen geen plaats aan het avondmaal. Maar dan dient er in ons leven een bekering plaats te vinden. Dan moeten we vragen om waarachtig geloof. Zodat de dingen waar het over gaat in het avondmaal en ook in de schriften zaken voor ons worden. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van die zonden en ellende verlost kan worden. En hoe ik dankbaar kan zijn voor die verlossing. Het avondmaal, gemeente, staat aangericht voor mensen die iets kennen van die gestalte die een andere dichter zo prachtig verwoordt. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden. Daar zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. Amen. Wij gaan nu eerst het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Vorige week hebben wij het eerste gedeelte gelezen wat gaat over de zelfbeproeving. En nu het doel van het avondmaal. Het tweede gedeelte dat begint bij ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zwetende hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden worden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Omdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broos deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, druiven, samengeperst zijnde, één wijn en drankvliet en zo onder één vermengd, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelen of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 77 en daarvan het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartig geen door zijn gramschap afgesneen. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. En daarna zullen we de eerste gasten aan de tafel ontvangen. Er liggen ontsmettingsdoekjes klaar voor degene die daar behoefte aan hebben. Die doekjes kunt u daarna ook in de schaaltjes deponeren. We zullen nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 77, het zesde vers. Alle dingen zijn gereed. En ieder die het leven in zichzelf niet kan vinden, maar het buiten zichzelf zoekt in de Heer Jezus Christus, die wordt genodigd om de dodes Heren te gedenken. Er zijn nog enkele plaatsen aan mijn linkerhand. Nog 4 plaatsen. Rechterhand is er nog voor 2 mensen plaats. Laten we samen de Heere zoeken in onze gebeden. Groot en eeuwig God, barmhartig en genadig Heere, u ziet ons hier voor uw heilig aangezicht aan deze tafel en in de kerk. En nu kunnen we het in onszelf niet verder brengen dan midden in de dood liggen. Dan zondaar te zijn. En dat is ook alweer bewezen. In de afgelopen maanden en jaren tussen de vorige avondmaalsbediening en nu. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. In mijn zonden, in mijn ellenden, kom ik mij tot u ter genezing wenden. Om dat heerlijke nochtans te beoefenen. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Hoewel het mij aan alles ontbreekt, waar u zo'n recht op hebt en hoe ik zou moeten zijn. Nochtans, desniettegenstaande, Heere, u weet hoe het ligt in het hart. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wilt u ons dan bedienen, Heere, uit uw hoge hemel? Wil uw geest uitgieten, ook over deze tafel? En dat we mogen proeven en smaken hoe goed dat u bent voor slechte mensen. En al is onze ongerechtigheid groot, Uw gerechtigheid, Heer Jezus Christus, gaat daar machtig ver bovenuit. Uw bloed reinigt ons van alle zonden. Om dat te belijden. Het leven in mijzelf is weg, maar het leven ligt in U. Schenk ons daar ook de bediening en de beoefening van. Wilt U de boze schelden, Heere, en alle beletselen en belemmeringen wegnemen. Ook als we nog in de kerk zitten en als er strijd is, of de volgende tafel dan voor ons open mag zijn. Heere, wilt U komen en onze harten vervullen met Uw genade. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus alzo is vergoten tot de verzoening van al uw zonden. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen, zo zegt David. En hij gebruikt daar een woord dat wij ook wel kennen. De Heere zal mij adopteren. Dat wijst er dus op dat David van nature geen kind van de Heere was, maar een aangenomen kind. Van nature, zo leert de schrift ons, zijn wij kinderen des torens, die in het Rijk Gods niet kunnen komen. De Heer Jezus die zegt zelfs, gij zijt uit uw vader de duivel. Wat kan dat een beleving zijn? Dat ik de gelijkenissen van die vader vertoon. Wat kan dat een mishagen aan jezelf geven? Als je jezelf zo in de spiegel van Gods wet bekijkt. Gij zijt uit uw vader de duivel. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons aangenomen, geadopteerd. Zoals dat kind uit Ezechiël 16. Dat er aan de kant van de weg lag. Nog in het geboortebloed. Een kind uit overspel geboren, weggeworpen werd. Zo deed men dat toen in de tijd van het Oude Oosten. Als ik u voorbij ging, zo zegt de Heere, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zeide, leef. En dan zo opgeraapt te worden. Als een korenhalm, zo zou je ook kunnen zeggen. In de tijd van de oogst, dan blijft er nog wel eens wat liggen op het land. Een aardappel die vergeten wordt, een korenhalm die over het hoofd gezien wordt. Wel, zo zegt David, zo ben ik. Eenzaam, ellendig, weggeworpen op het vlakke des velds. Door alles en iedereen verlaten. Geen rechten, maar God. En als dat door het geloof mag worden aanschouwd en mag worden omhelst, dat God zo is, dan mag ik David toch naspreken. God zal mij aannemen. En dat is een zaak van genade alleen. Er is geen recht, er is geen verdienst. Mijn rechten liggen op het vlakke des velds. Maar hij zal mij aannemen. Waar niemand, waar alle hoop mij gans ontviel. En waar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt gij, o God, mijn pad gekend. Als je zo dat stukje brood mag eten. Dat slokje wijn mag drinken. Wat smaakt dat zoet. En wat smaakt dat goed. Want zo proef je de liefde Gods voor zondaren. Voor goddelozen die midden in de dood liggen. En die uit genade alleen. En dat woordje ga je toch steeds meer spellen. Dan ga je steeds meer spellen. Genade en genade alleen. Opgeraapt worden. Als een weggeworpene. Als iemand die het niet verdient, maar nochtans. Omdat hij zo is. Dat is een godvruchtige avondmaalgang. Wel een mishagen aan jezelf. En wel een verfoeien van jezelf in stof en as, maar daar ligt de grond niet in. Maar die ligt alleen in hem. Omdat hij zo is. Rijk in barmhartigheid. En laten we daarvan gaan zingen. Uit Psalm 142. Vers 1 en ook vers 2. Ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Dat is 142 vers 1 en vers 2. Thank you. elke tafel eindigen. Oké. Heren, zo mocht het hier aan de tafel worden gezongen. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Dat pad waarop wij van nature liepen, dat midden in de dood eindigt, waar ik vertreden lag op het vlakke des velds, weggeworpen, door alles en iedereen verlaten. Maar daar kwam u voorbij, in dat uur der minne, waarop u uw vleugelen hebt uitgebreid en waarop u die woorden sprak van het eeuwige leven. Leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Om zo, als door een machtig groot wonder, aangenomen te worden in dat goddelijke huisgezin. Heren, wat heeft u bewogen om uw zoon te zenden in de gelijkheid van ons vlees, om daar alles te doen, om daar alles te betalen, opdat verloren zondaren die de dood verdiend hebben, die voor eeuwig weggeworpen hadden moeten zijn, opgenomen te worden in dat huisgezin. Waar die geest met onze geest gaat getuigen dat we kinderen God zijn. Heren, dat krijgen we nooit klein. Als ik dat wonderen vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Laat dat de vrucht mogen zijn, heren, van deze bediening. Na zo lange tijd. Dat het goed en zoet was om aan deze plaats te zijn. Omdat u er was. In de bediening van woord en sacrament. Wilt u ook anderen die nog gelegenheid krijgen en die van u ook rechten hebben ontvangen, vrijmoedigheid schenken? Want Heer, het kan zo bestreden zijn. Het kan zo duister zijn. De boze, die kan zo opspelen. De zonde kan mij zo tot last zijn. Maar Heer, uw gerechtigheid is groter. Er is een overvloedige genade voor de grootste der zondaren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Opnieuw is er gelegenheid om de dood des Heren te gedenken totdat Hij komt. Komt herwaarts tot mij, zo zegt Hij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. zijn er nog zondaren die nochtans het leven buiten zichzelf leerden zoeken in het alles volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die geen vreemdeling zijn van zijn genade. Wat het ook is wat u bestrijdt, zijn bloed reinigt van alle zonden. Als er niemand meer is, dan zal ook met deze tafel de bediening worden afgesloten. Laten we samen bidden. Heren, ook bij deze tafel zoeken wij uw heilig en nochtans vriendelijk aangezicht, zoals u dat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, betoont. Want in hem bent u komen zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, dat zijn we. Verloren, gans en al, in onszelf. Maar in u, opgeraapt, aangenomen, geadopteerd. En Heren, schenk ons daar ook het zicht op. Op dat werk, op dat bloed dat door Christus is volbracht en gestort. Vaste rots van mijn behoud, als die zonde mij benauwt, laat me dan rusten in uw schaduw en steunen op uw trouw. Daar waar het bloed door u gestort voor mij de bron des levens wordt, om zo te proeven en te smaken hoe dierbaar dat bloed is, hoe kostbaar, hoe heerlijk, hoe vol leven en genade, tot verzoening van al onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegende lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is gebroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is gebroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker, de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot volkomen verzoening van al uw zonden. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. En is dat geen rijke troost als je daardoor het geloof iets van mag zien? Dat al heb ik dan geen volkomen geloof. En al mis ik dan die ijver die zo gepast is, die hij zo waard is om God te dienen. En al zijn er die overgebleven zonden en zwakheden. Maar zijn bloed reinigt van alle zonde. Op deze zal ik zien, zo spreekt God, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Maar de Heere zal mij aannemen. En dat woordje maar, dat nochtans, dat desniettegenstaande, dat scharnierwoord in de schrift, dat is nou verworven door hem die aan het kruishout van Golgotha geen antwoord kreeg. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen klonk er geen maar. Toen was er geen God die rijk is in barmhartigheden. Toen sloot God de hemel toe in die duisternis die hem overviel, die hij droeg. En dat voor duisterlingen zoals wij zijn. Totdat hij alles volbracht had. Totdat hij de prijs betaald had. Totdat hij zijn bloed heeft gegeven. De prijs die onze zonde kostte. Gij zijt duur gekocht. Dat mogen we bedenken aan deze tafel. Wat het de Heer Jezus gekost heeft. Omdat ik zo gezondigd heb. Zo te worden opgeraapt en zo genade te mogen ontvangen, omdat hij zo is, omdat hij zijn ziel heeft gesteld tot een schuldoffer, en dan zal hij zaad zien, dan zal hij mensen die weggeworpen lagen oprapen, verhogen, genade schenken, alles wat nodig is om getroost te kunnen leven, en straks als het eeuwig avondmaal zal aanbreken, eeuwig met hem te zitten aan de tafel. Met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Waar hij de lof en de eer zal ontvangen. Hier kijk ik nog alles naar binnen. En hier moet ik mezelf verfoeien in stof en as. Maar een mens moet ook van zich af leren kijken. En het oog buiten zichzelf leren slaan. Juist ook aan de tafel. Het oog leren slaan op hem. In wiens aanwezigheid wij zijn. De gekruisigde Christus. Wie op hem ziet, die zal leven. En die zal vrede met God in zijn ziel. Hier in beginsel en straks volmaakt ontvangen. We zullen samen eerst nog besluiten met dankgebed. En dan na het dankgebed nog zingen uit Psalm 142, het vierde en vijfde vers. Nu zullen we eerst samen Gods aangezicht nog zoeken. Heren, zo mochten wij een ogenblik hier in alle rust bijeen zijn. Met de gasten aan de tafel. Met de gemeente. Om de dood des Heren te gedenken. Mochten we getuigen zijn van uw hartelijke liefde en trouw. Mochten we beoefenen dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Heren, laten we toch nooit meer worden dan dat. In onszelf. Krachteloos. Goddeloos. Maar u bent ervoor gestorven. Verloren. Maar u bent het komen zoeken. En zalig maken. En daarom zal het lied van Mozes en het Lam, die eerste tonen hier aan de tafel, worden beleefd. Gij zijt waardig te ontvangen. De lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Heere, schenk ons de zoete nabetrachting daarvan ook deze dag. En dat we vanmiddag weer bijeen mogen komen om daar samen bij stil te staan. Over hoe dat het nu verder moet. Nu het leven weer ingaan. Nu de duivel weer komt. Nu de boze en al zijn trawanten dat werk van u proberen te verstoren. Nu de zonde buiten ons en in ons zal aanvallen. Nu de wereld weer gaat trekken. O Heere, houd ons vast. Houd ons gemoed voor u bereid. En dat het stil uw komst verbijt en het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En leer ons dan naar uw wil te handelen, om dan in uw waarheid te wandelen, neig ons hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heb het moedig dank, Heere, voor alles wat u schonk, voor de opening van het woord. Wil door uw geest de stille naprediker ervan zijn, onze zonden vergeven en ons horen om Jezus wil. Amen. Psalm 142 vers 4. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 4 en 5 van 142.
Thank you.
We eindigen deze dienst met het slot vanuit het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn namen dankzegging prijzen. En een iegelijk spreekt in zijn hart al dus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem worden behouden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met de dankzegging uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks zal toenemen in het rechte geloof en in de gezalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.